Gemeente,
beleidingscatechisant in het bijzonder, en allen die gekomen zijn voor deze speciale dienst om getuige te zijn van het jawoord van de nieuwe lidmaten. Laat ik eens beginnen met een voorbeeld. Er was eens een gehandicapte jongen, die wilde ook graag belijdenis doen. Toen kwam de aannemingsavond. De dominee stelde ook hem een vraag, maar hij wist helemaal niets meer. Ja, te moeilijk. Dominee probeerde het nog eens, maar er kwam niks uit de jongen. Want de meest simpele vragen wist hij, geen antwoord. Nou, er zat ook een ouderling bij en die ouderling dacht, laat ik die dominee een beetje helpen en zo. En die ouderling stelde ook een vraag en zegt tegen die jongen, waar is de Heere Jezus geboren? Geen antwoord. Ouderling ging hem helpen in bed. Die jongen zweeg. Nou, op een gegeven moment riep die ouderling uit, als je nou helemaal niks weet, waarom wil je dan in vredesnaam belijdenis doen? En toen zei die jongen, omdat ik zoveel van de Heere Jezus houd. Nou, dat is het. Dat is het. Dat is het. We gaan vanmorgen letten op de geloofsbelijdenis van Petrus. Die heeft dat trouwens ook een keer gezegd. Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. De geloofsbelijdenis van Petrus. Ik zie in de tekst voor de preek, allereerst de vraag van Jezus, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Ten tweede zie ik de belijdenis van Petrus, hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan heb ik nog een derde puntje voor de preek en dat is het getuigenis van jou, vraagteken. De geloofsbelijdenis van Petrus, we letten ten eerste op de vraag van Jezus. Ten tweede op de belijdenis van Petrus. En ten derde op het getuigenis van jou, u, jullie. Waar gaat het hier over in het gedeelte wat we gelezen hebben? De Heere Jezus is met zijn discipelen gekomen in de delen van Caesarea Philippi. We gaan in gedachten terug helemaal, en we gaan naar Israël en helemaal naar het noorden, het uiterste noordoostelijke puntje van Israël. Eigenlijk is het al een beetje buitenland geworden. Caesarea Philippi. Een heidense streek met veel heidense inwoners. Een heidense stad. Aan de voet van de berg Hermon, daar zijn ook de bronnen van de Jordaan. We zijn er vorig jaar met de gemeente geweest. De Banjas, de bronnen van de Jordaan. Daar hebben we gestaan. Nou, het heidendom is daar overal te zien. Kijk, als je zo leest van Caesarea Philippi, dan denk je, oh, dat is zeker een dorpje of zo. Nee, het was geen dorp. Het was een grote stad. Er waren heel veel mensen en er stonden minstens 5 of 6 afgodstempels. Een tempel van de afgod Pan, een tempel van de afgod Zeus, een tempel van de Romeinse keizer Augustus. En er stonden heel veel beelden ook daar. En die werden allemaal door die mensen vereerd, aangebeden, de afgoden. En juist in die stad, met zoveel afgoderij, vraagt de Heere Jezus aan zijn 12 discipelen, wie zeggen de mensen nou dat ik ben? En vooral, zeg nou eens eerlijk, wie ben ik nou voor jullie? Maar eerst voordat de Heere Jezus aan ze vraagt, wie ben ik nou voor jullie? Alle 12, alle 16 vanmorgen. Stelt de Heere Jezus de vraag, wie denken de mensen nou dat ik ben? Wie denken de mensen nou dat ik ben? Het lijkt wel een opiniepeiling. Het is voor de Heere Jezus dus niet onbelangrijk dat mensen, dat hij weet wat mensen van hem denken, over hem zeggen, hoe ze tegen hem aankijken. Nou, ik ben benieuwd, jullie hebben natuurlijk iedereen uitgenodigd van familie en collega's en vrienden en studenten en zo. Stel je voor dat ik nou eens aan jullie zou vragen van, de wat kennissen en zo. Wie zeggen zij nou dat Jezus is? En daar zouden misschien hele verschillende antwoorden komen. Sommigen zouden misschien zeggen, nou ja, mijn familie die is overwegend christelijk. En anderen zeggen, ja, ik heb al collega's uitgenodigd, maar die doen helemaal nergens aan. Dominee, wilt u een beetje eenvoudig preken, dat ze het een beetje snappen? Maar wie zeggen nou je collega's dat Jezus Christus is? Niet wie jij bent. Ik krijg misschien wel een pluim. Nou, ik vond het geweldig, geweldig dat je ja gezegd hebt. Wie zeggen ze nou dat Jezus is? Nou, en dan komt er een antwoord. Dan zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus. Nou, sommigen zeggen, ze hebben hier links en rechts is geluisterd. Sommigen zeggen, Jezus is net zo'n figuur als Johannes de Doper. En anderen zeggen, hij is Elia. En weer anderen zeggen, hij lijkt een beetje op Jeremia. En weer anderen zeggen, hij is een profeet. Nou, eigenlijk zijn dat allemaal eervolle benamingen. Blijkbaar geen namen van zijn vijanden. Want ja, als je vergeleken wordt met Johannes de Doper, nou, dat is niet verkeerd. Johannes de Doper was de grootste die onder vrouwen geboren was. En als Jezus daarmee kan worden verwisseld, best wel eervolle titel, dacht ik. En anderen zeggen, die Jezus van Nazareth, dat vind ik net zo'n Elia-figuur. Elia, nou, dat was een van de grootste profeten in het Oude Testament. Heeft wonderen gedaan. Ja, Jezus van Nazareth ook. En we verwachten Elia terug. Als het grote herstel van Israël komt, als een soort voorloper. Nou, misschien is Jezus wel zo iemand. Hij is een soort voorloper van het grote herstel. Nou, dat is een eer, dat is geen schande als je met Elia vergeleken wordt. En weer anderen zeggen, als ik aan Jezus denk, dan denk ik eigenlijk een soort Jeremia-figuur. Een lijdensman. Veel geleden. En Jeremia die wees ook het falen aan van het oude verbond en het falen van die hele kerkelijke tempeldienst in die tijd. En hij kondigt ook het nieuwe verbond aan. Nou, dat denk ik aan bij Jezus. Hij was heel scherp naar de kerkelijke autoriteiten van die tijd. En tegelijkertijd kondigt hij iets nieuws aan. En weer anderen zeggen, hij lijkt mij een beetje op een profeet. Nou, gemeente, allemaal bij elkaar, toch best wel positief. Ik mocht willen dat iedereen van u, zoals u hier zit, lekkere volle bak vanmorgen. Ik mocht willen dat iedereen zo dacht over hem. Geen antipathie tegen Jezus, geen haat, geen hekel, maar grote namen, grote achting. Ja, toch wel een bijzonder mens. Niet onverschillig tegenover hem, maar ze waren allemaal, beste mensen, stekenblind voor hem. Want niemand, al hadden ze er nog zoveel achting voor hem, niemand die durfde de laatste beslissende stap te nemen en te zeggen, Jezus is de Messias, de Christus. Het volk zag wel wat hij kon, maar ze zagen niet wie hij was. Ze zagen wel iets van zijn grote macht, maar ze zagen niet wie hij nou in wezen werkelijk is. Nou, gemeente. Dat is het. Dat is het. Dat is het grote probleem. Als u werkelijk zou zien wie de Heer Jezus is, zou je terstond op hem verliefd worden. Omdat ik zoveel van de Heer Jezus houd. Weet je wie God zegt dat hij is? God zegt bij de doop, toen Jezus gedoopt werd. God zegt tegen hem, de hemel scheurde, deze is mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Hoort hem. Weet je wie de demonen zeggen dat hij is? De boze geesten die hebben Jezus erkend, gij zijt de heilige, de zoon van God. En ze vielen voor hem neer en ze sidderden voor hem. Nou, mag ik dat eens toepassen op nu, zo deze vraag van Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? Nou, dan mag u het zeggen. Zeg het maar. Daarom kom ik bij jullie. Maar nou mag u het zeggen. Weet je, ik zit wel eens te bladeren in de EO-visie. En dan worden nog steeds regelmatig interviews afgenomen met BN'ers, belangrijke Nederlanders. En heel vaak komt dan die vraag aan de orde, Jezus Christus, wie is dat voor u? Wat betekent hij voor je? En dan zie je heel vaak dat belangrijke Nederlanders ja, een soort slag om de arm houden. En dan zeggen ze, nou, het was een goede man. Een historisch figuur. Behartenswaardige dingen heeft Jezus gezegd. Belangrijke dingen zelfs, boeiend. Hij was goed voor zieke mensen en voor arme mensen ook nog. Hij was ook een kindervriend. Het is allemaal waar. Maar niemand zegt hij is de zoon van God. Als het gaat over moslims. Weet je wat moslims over Jezus zeggen? Maar er zoveel wonen in deze wijk. En die wij ook lief hebben naar hun ziel. Want het gaat over hun leer. Weet je wat de Koran zegt over Jezus? Jezus is de Isa. En hij is de op één na grootste profeet, de Navi. De profeet, nou. Best wel goed eigenlijk. Met wie God een verbond gesloten heeft, zegt de Koran dat, jazeker. En hij genas mensen en hij wekte doden op. Hij was zondeloos. Ze hebben best wel achting voor hem eigenlijk. Hij is de rasoel van God, de gezant van God. Hij is een teken voor de mensen. Hij bracht de mensen het injil, het evangelie. Een moslim gaat zo ver. Weet je wat Petrus zegt? Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Een moslim gaat zo ver dat hij Jezus Christus noemt. Al-Masih, de Messias. Maar een moslim zal nooit zeggen, hij is de zoon van de levende God. Dat is een gruwel. Zo ver gaat mijn christen, mijn moslim medemens. Is hij de Christus? Ja. Is hij de zoon van God? Absoluut niet. Nou, dat zeggen moslims. Als ik ga naar mijn Joodse medemensen. Pas geleden stond er in het Reformatorisch Dagblad een interessant interview met rabbijn Zoetendorp. En inderdaad, de interviewer die vroeg, wie is Jezus Christus nou voor u, meneer de rabbi? En weet je wat hij zei? Een prachtig antwoord trouwens hoor. Hij zei, Jezus is mijn grote Joodse broeder. Jezus is degene die het doek van het gezicht van de Melaatse wegneemt en voor het eerst blikt in de ogen van iemand die nooit meer door mensen werd aangekeken. Prachtig antwoord. En dan ging hij verder. Helaas is hij door de Romeinen aan het kruis gedood. Petrus zegt, gij zijt de Christus, zoon van de levende God. Als ik aan mijn Joodse gids, ik ga naar Israël toe. Ik krijg een Joodse gids en ik vraag aan de Joodse gids, wie is Jezus Christus voor u? Dan kan hij ontzettend veel vertellen over Jezus als een historisch figuur. Waar hij gelopen heeft, wat hij gedaan heeft, wat hij gezegd heeft. Maar hij zal niet zeggen, Jezus is de Christus, de Messias. En zeker niet de zoon van de levende God. Toen ik op school zat, Guido de Bray, moest je literatuur lezen voor je lijst Nederlands. Ja, en dan, ja, je mocht niet alles lezen, maar je mocht toch wel ook wel, ja, je moest ook wel wat boeken lezen. En ook van auteurs die spotten met Jezus. Ja, daar ben je niet vrolijk van. Later als student, toen ging studeren in Utrecht, kreeg ik te maken met allerlei beelden over Jezus, van allerlei modernistische theologie. De een vond Jezus een feministische Jezus, en de andere een gnostische Jezus, en de derde Jezus als de zwarte Jezus, de zwarte theologie. En de vierde, hij is de partijganger van de armen. Allemaal wat mensen zeggen. Een bevrijder, een bedrieger. Een bezetene? Dat zeiden de fariseeën, zei hij bezeten. Nou ja, goed. Nou, de tweede vraag. Dan staat er. Maar gij, wie zeg gij dat ik ben? De Heere Jezus zegt als het ware, en nou jullie, alle 16. Wat anderen van hem vinden, wat men zegt, maar nu mij. Wie is hij voor mij? Heel persoonlijk. Hij kijkt ze alle 12 en ik kijk ze alle 16 aan. Wat anderen zeggen, daar niet zoveel moeite mee. Maar jij. En dan schrikken ze even, ja. Ze houden even hun mond. En dan is het gelukkig Petrus die antwoord geeft. De Heer Jezus had het nog niet eerder aan ze gevraagd. Jullie hebben nou 3 jaar lang, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen. Jullie hebben nou 3 jaar lang met me opgetrokken. Jullie hebben mijn onderwijs gehoord. Jullie hebben mijn wonderen gezien. Zeg eens, wat heeft dat nou met jullie gedaan? Je hoeft het niet meteen te weten hoor. Maar na jaren wordt het toch tijd om eens te evalueren. Mag ik horen wat er leeft in jullie hart? Na jarenlang van onderwijs, velen van u zijn gedoopt. Velen hebben ooit eens op een christelijke school gezeten. Velen hebben ooit eens in een kerk gezeten. Je hebt zoveel over Jezus gehoord en zoveel van dichtbij ook gelezen over de Heer Jezus. Godsdienst gehad, catechisatie gehad, zo eens evalueren vanmorgen. Zeg nou eens eerlijk, wie ben ik nou voor jullie? Hij wordt toch aangewezen vanuit de schrift, hij. Hij wordt toch aangeboden in de prediking, toch? Veel gehoord, veel gezien, veel gelezen. En nu u, recht op de man af. Zeg het maar mensen, zeg het maar. En dan komt dat antwoord van Peter, zo mooi, zo prachtig. Dan zegt hij, gij namens alle anderen, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Petrus heeft geen mening, gaat geen discussie aan, maar het is een belijdenis rechtstreeks uit zijn hart. U bent de Messias, u bent het voor mij. De Zoon van de levende God, hij zag iets van de Godheid schitteren in de mensheid van Christus, dwars door die mensheid heen. En dat vind ik zo bijzonder. Weet je waarom dat bijzonder is, gemeente? Weet je waarom dat bijzonder is, catechisanten? Omdat er in die tijd ook maar weinig waren die Jezus beleden. Weinig waren die voor hem waren. De massa, die vond het wel leuk als hij af en toe zijn wonder deed. Maar ze volgden hem niet. Eigenlijk was de massa in principe op een afstand toeschouwer, maar geen volgeling. Eigenlijk was de massa van de volksgenoten tegen. En de godsdienstige leiders waren helemaal fel anti tegen hem. En de Heer Jezus die kwam niet in zijn koninklijke waardigheid. Hij kwam maar als een knecht. Eenvoudig. Niet met een kroon, niet met een staf. Geen koninklijke waardigheid, maar hij kwam gewoon als mens. Hij kwam bij ons heel gewoon, heel gewoon. En ook al is de massa tegen. En de kerkelijke leiders moeten er niks van hebben. En ook al zie je op het eerste gezicht maar weinig in hem. Hij zag er doorheen, Peter, en hij zag, u bent het voor me. Zullen we even goed lezen naar die belijdenis. Petrus heeft wel eens meer belijdenis gedaan. Toen was de belijdenis over zichzelf. Hij zat in het bootje, heel de nacht gevist, niks gevangen. En dan gaat hij op het woord van Jezus dan gaat hij nog een keer vissen en dan het hele net vol, hè? Helemaal vol. En dan staat er en hij viel op de knieën voor Jezus en hij zei, ga uit van mij heren, ik ben een zonder mens. Dat is ook een belijdenis. Ik ben, weet je wie ik ben? Ik ben een zonder mens. Weet je wie daar zitten hier vanmorgen? Er zitten allemaal zondige mensen hierop. Allemaal geen halve heilige zondige mensen. Ik ben een zondig mens. Maar als het nou gaat over Christus, dan zegt hij, gij zijt de Christus. Ziet u dat dubbele? Zien jullie dat? Geloofsbelijdenissen spreken met twee woorden. Dat dubbele. Ik ben een zondig mens, maar gij zijt de Zoon van God. Daar herken ik iets in. Ik val Petrus daarin bij. In zijn belijdenis over zichzelf en in zijn belijdenis over Christus. Gij zijt de Christus, de Messias, de koning, de profeet, de priester. Weet je wat mij opvalt, gemeente? Ik heb het niet gelezen. Maar direct na dit gedeelte gaat de Heer Jezus spreken over zijn lijden en sterven. Voor de eerste keer. Voor de eerste maal, direct nadat Petrus hem beleden heeft als de Zoon van de levende God. Direct daarna gaat de Heer voor de eerste keer met hen spreken over zijn lijden en sterven. Dat wil dus zeggen, het lijkt niet alsof de Heilige Geest ons hier wil zeggen, weet je wie er gaat lijden en sterven? Bedenk dat dat de Zoon van de levende God is. Dat dat die heerlijke, goddelijke persoon is, die gaat lijden en sterven. Het gaat hem de prijs van zijn leven kosten om mij te redden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Een hoogtepunt hier, zoals het vandaag een hoogtepunt is voor jullie. Toch moet hij nog veel leren hoor, Petrus. Toch beseft hij nog niet de diepte van zijn heerlijke belijdenis. Hij heeft het nog niet gepeild. Hij moet nog veel leren en vooral veel afleren. Je leert niet alles op één dag en ook niet in één seizoen van belijdeniscategorisatie volgen. Maar dit weet hij vast. U bent het. En dat mag hij kennen en dat mag hij belijden. En voor de rest is er nog heel veel af te leren. Hij mag nu de goede belijdenis doen. 7 versen later, dan gaat de Heer Jezus, ik heb al gezegd, gaat hij spreken over zijn lijden en sterven. En dan zegt Peter, Heer Jezus, kom eens even hier. Dat zal u geenszins geschieden, hoor, dat u gaat lijden en sterven. Dat zal geenszins gebeuren. En dan zegt de Heer tegen hem, ga achter mij, Satan. Hè? 7 versen later, in 1 hoofdstuk. Aan de ene kant doet hij een heerlijke belijdenis. En aan de andere kant wil hij de Heere Jezus, ja hij bedoelt het goed hoor, wil hij de Heere Jezus terughouden in het gaan naar het kruis. En is hij een sta in de weg. Aan de ene kant, gij zijt de Christus, dat heeft God de Vader hem van boven geopenbaard. Zalig zijt gij, Simon. Mijn Vader heeft dat geopenbaard. En aan de andere kant, ga weg achter mij, Satan. Wat je zegt dat je mij wilt beletten om aan het kruis te gaan, dat is een... komt uit de afgrond. Petrus had veel vuur, maar weinig licht. Ja, hij moest nog veel leren. Later zal hij hem verloochenen. Later zal hij hem 3 maal verloochenen. En toch in die tranen, en hij weende bitterlijk. Daar zie je toch, hij heeft hem toch lief gehouden. En nog weer later is Pinksteren geweest, en dan zit hij daar met zijn broeders. En dan zit hij daar te eten met de heiden gelovigen uit de volkeren. En dan komt er op een gegeven moment iemand aan. En dan is hij niet helemaal eerlijk, Petrus. En dan moet hij worden bestraft midden in zijn gezicht. Doet Paulus dat? Gaat hij weer mis? Vind ik zo eerlijk van de Bijbel, hè, gemeen. Dat mag bemoederend zijn voor jullie, weet je dat? Dat mag bemoederend zijn voor jullie. Dat je zegt, Petrus heeft hier een heerlijke belijdenis gedaan. Maar vanaf dat moment is het geen supermens geworden. Geen supergelovige. Hij ging nog wel eens op zijn snuffert. En nog wel eens een keer op zijn snuffert. En nog wel eens een keer. Het was een feilbaar mens. Maar nadat hij op zijn gezicht ging, heeft de Heer hem toch weer opgezocht en opgericht. Het de rechtvaardige val 7 keer. Maar hij wordt ook weer opgericht. En op de bodem van zijn ziel bleef toch leren. Gij weet alle dingen. U weet dat ik zoveel van u hou. Nou, dat is het antwoord van Petrus. Geweldig antwoord. Ik wil er nog iets van zeggen, voordat we gaan naar de derde gedachte. Het is geen kerkelijk correct antwoord wat hij geeft. Op een academische vraag, wie is Jezus voor jou? Hij zegt het met verlichte ogen van het hart. Het is een echte persoonlijke belijdenis, eigenlijk een daad van aanbidding. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hoe kom je eraan, Petrus? Hoe kom je eraan? De Heer Jezus zegt, zalig ben je Petrus, dat heb vlees en bloed je niet geopenbaard, maar mijn hemelse Vader. Hoe kom je eraan aan die belijdenis dat je nou ja mag zeggen voor je koning? Vlees en bloed kunnen je dat niet geven. Je ouders hebben dat, de meesten van jullie, de ouders hebben dat voor gebeden, neem ik aan. En die zijn jullie daarin voorgegaan, neem ik aan. En die hebben een prachtige dag vandaag. Een heerlijke dag, een dag om God te loven en te prijzen. Maar ze konden het je niet geven. Als dominee ook niet. Maar dat is iets van de Vader, van de Geest. Het is ook niet door logisch nadenken. Ik heb met jullie allemaal een persoonlijk gesprek gehad. Mooi hoor, mooi. Mooi, denk ik met veel vreugde aan terug. Maar jullie zijn er allemaal niet gekomen door logisch nadenken. Want hoe meer je ging denken met je verstand, hoe meer dat een blokkade ging worden. Niet door veel lezen, dat kan je wel een beetje een duwtje geven. Maar het is voor de wijze en de verstandige verborgen. Niet door bewijzen. Kan je nou bewijzen dat Jezus leeft en dat hij jouw koning is? Nee. Petrus, de Heer Jezus zegt niet, Petrus, jij hebt een goed stellesis. In die 3 jaar dat je met me omgegaan bent, heb je goed je ogen open gehouden en goed geluisterd. Mijn compliment. Nee, dat zegt hij niet. De Heer Jezus zegt, mijn Vader in de hemel, die heeft dat in je hart gelegd. Er waren ontzettend veel andere mensen in die tijd die ook gezien en gehoord hadden wat Jezus deed en zei. Maar die kwamen niet tot geloof. Die zei het niks. Sorry, ik haak af. Zeg me niks meer. Niet iedereen die het evangelie leest, ontmoet daar in de ogen van Jezus. God opent je ogen ervoor.
Geloof is ten diepste een geschenk van de Vader.
Ja, je kan wat dat betreft niet om Jezus heen. Het trof mij in de voorbereiding dat later zie je daar de hoge priester Caiaphas. En die vraagt aan de Heer Jezus, zeg het nou, ben je nou de Zoon van God of niet? En dan zegt de Heer Jezus, ik ben de Zoon van God, gij zegt het, ik ben het. En dan scheurt hij zijn kleren van ontzetting. Dat is een verschil. Aan de ene kant een Petrus die in aanbidding zegt, u bent de Zoon van God. En aan de andere kant een Caiaphas die van ontzetting zijn kleren scheurt. En zelfs de aanleiding voor het doodsvonnis van Jezus. Je bent of een aanbidder of je bent een tegenstander. Er is geen neutraal gebied. Nou, hier hoor ik een aanbidder. Petrus geeft geen rechtzinnig antwoord. Jezus zegt niet, Petrus, nou ben je rechtzinnig. Jezus zegt, Petrus, nou ben je zalig. Ik denk dat de Heer Jezus hem vol blijdschap heeft aangekeken. Gelukkig ben je Simon. Dat is mijn vader. En dan zegt de Heer, en op deze Petra, met zulke stenen als jij, ga ik mijn gemeente bouwen. Weet je wat we nodig hebben hier in de kerk, in de Maranatenkerk? Mensen zoals Petrus, met die geloofsbelijdenis van Petrus. Jezus zei, ik zeg u dat gij zijt Petrus, en op deze Petra, op jouw belijdenis, Petra betekent rots, op die belijdenis, als een rotssteen, zal ik mijn gemeente, mijn kerk gaan bouwen. De Heer Jezus zegt altijd, als het ware, met zulk materiaal als jij bent, Petrus, daar ga ik mijn kerk mee bouwen. Ja, met mensen die aanbidders zijn van Christus. Met mensen die zo'n geloofsbelijdenis met hart en mond uitspreken. Die hem als de Zoon van God erkennen. Weet je waar de kerk behoefte aan heeft? Niet aan sponsen, maar aan stenen. Aan stenen. Die de rots vast voorstaan. Die belijdenis, dat is de basis van de gemeente. En zo niet, mensen, dan kan je wel gaan. Dan heeft God niks aan je. De Vader zoekt aanbidders van de Zoon. Die hem erkennen, die hem belijden, die voor hem gaan. En als je deze Christusbelijdenis loslaat, dan raak je los van de grondslag van de gemeente. Ik vind het zo mooi dat het Nieuwe Testament niet over Jezus theologiseert. Een boom opzet, een discussie aangaat. Maar Petrus huldigt hem. Ik las in de voorbereiding een mooie zin. Hij zegt, wij praten in de kerk veel te veel in de derde persoon over Christus. In plaats van in de tweede persoon. Weet je wat ze daarmee bedoelen? Wij praten zo vaak over hem in plaats van over u. Petrus zegt niet iets over hem. Hij zegt iets tot hem. Gij zijt de Christus. Geen beschouwing, mensen, maar existentiële betrokkenheid. Je hele hart. Geen theorie, maar doxologie, lofprijzing. Geen verzakelijk, maar een heel persoonlijk antwoord. Niet je verstand, maar je hart. Nou, dat is twee. Derde gedachte, ga ik me eindigen. En nu jullie, het getuigenis van jullie. En nu jij, wat is jouw reactie? Wat betekent Jezus voor jou? Beroemde vraag die de Heer Jezus stelt in Caesarea Philippi aan zijn discipelen. Die beroemde vraag die Jezus zelf ook nu stelt in de Maranatenkerk aan deze 16 nieuwe lidmaten. Wie is Jezus voor jou? Je hebt veel van hem gehoord en gelezen. We hebben veel over hem gesproken naar aanleiding van het catechisatieboekje. Gemeente, als ik denk aan de Heer Jezus. Nou, dan denk ik allereerst hieraan. En dan moet u maar zeggen wat u ervan vindt. Weet je, als ik zo kijk in de Bijbel en ik kijk om me heen en ik kijk terug in de geschiedenis. Dan zie ik inderdaad dat Jezus van Nazareth de meest invloedrijke persoon is geweest die ooit op deze planeet aarde heeft geleefd. Er zijn er miljoenen tot op de dag van vandaag die een overweldigende indruk van Jezus hebben ontvangen. Op wie Hij heeft op hen een overweldigende indruk gemaakt. Hij is het middelpunt van hun leven geworden. Ze veranderden toen ze in aanraking kwamen met hem. En dat getal neemt nog dagelijks toe, hoor. Die woorden van leven die hij sprak, die heeft de honger van vele harten gestild. Neem nou bijvoorbeeld het land als China. In 1950 waren daar 1 miljoen gelovigen. Nu in 2008, ik heb het nagekeken, zijn er 100 miljoen. Als ik nou kijk naar een land als Afrika, hè. Explosieve groei van het christendom. Als ik kijk naar een land als Latijns-Amerika, in 1900 waren er 50.000 protestanten. En nu 1000 maal meer. 50 miljoen. Elke dag gaan er 10.000 over tot het christelijk geloof, wereldwijd gezien. De Heer Jezus wordt bemind door ontelbare mensen die bereid zijn zelfs hun leven voor hem te geven. De betekenis van Jezus in de hele westerse cultuur, mensen, dat is overweldigend. Je kan niet om hem heen, echt niet. Geen historicus, geen muzikoloog, geen literatuurwetenschapper kan om hem heen. Je moet je houding ten opzichte van hem bepalen. Wonderlijk, hè? Hij heeft nooit één boek geschreven, Jezus van Nazareth. Geen één brochure, geen één pamflet. En toch zijn er honderdduizenden boeken over hem verschenen. De grootste bibliotheek in Nederland, in de hele wereld, kan die boeken niet bevatten. Er is meer over hem geschreven dan over welke andere persoon dan ook in de wereldgeschiedenis. Wonderlijk, hè? Hij heeft nog nooit één lied gecomponeerd. En er zijn honderdduizenden muziekstukken die gaan over hem. Als ik kijk naar de kunst, daar kan je niet omheen. Wie is die nou voor je? 2000 jaar geleden werd er in Nazareth zo'n onbekend, onbetekenend stadje, dorpje. Werd er uit eenvoudige ouders een jongetje geboren. En hij sprak de Galileese dialect. Een soort boers accent. En hij werkte als timmerman. In zijn jonge jaren. Met de houtkrullen nog in zijn haar. Grote reizen maakte hij niet. Een kantoor had hij niet. Aan PR deed hij niet. Een gezin stichtte hij niet. Rijkdom bezat hij niet. Een theologische opleiding had hij niet. Een plek om te rusten had hij zelfs ook niet. Een dakloze, een zwerver. En toch, hè, als baby was er al een koning die zich ontstelde over hem. Koning Herodes. En die wilde hem laten vermoorden. Als kind verbaasde hij de geleerden van zijn tijd. Als man genas hij vele mensen van hun ziekte en kwalen, zonder operatie en zonder kosten. Hij voedde er duizenden. Hij bevrijdde velen van demonische machten. Hij wekte doden op en hij gaf aan velen rust in het hart. En om hem heen kwam een hele nieuwe wereldgodsdienst van duizenden liefhebbers van Jezus. Het rijk van liefde, zo heeft hij het bedoeld. Wie is die nou voor jou? En nou zeggen jullie vanmorgen, ik hoor het jullie zeggen. Nooit heeft er iemand zo gesproken als hij. Niemand is als u, Heer Jezus. Mag ik het nog eens wat scherper zeggen? In het Engels is dat zo mooi, kan je dat zo mooi uitdrukken. Je zou kunnen zeggen, als het nou gaat over de Heere Jezus, dan geef ik u een multiple choice vraag. Je mag kiezen uit 4 antwoorden. Je krijgt een blaadje mee in liturgie, je krijgt een blaadje mee van me, zo, iedereen. Allemaal invullen hoor, allemaal invullen. Dan kan je kiezen uit 4 keuzes. Wie is Jezus voor jou? In het Engels zeggen ze dat mooi, met 4 L'en. Of hij is een legend, hij is een legende, nooit geleefd. Onzin, allemaal onzin! Een mythisch figuur. Begrijp je, allemaal verzonnen door de kerk. Een legend. Of hij is een lunatic. Hij is gestoord. Krankzinnig. Hij is gek. Dat zeiden de mensen trouwens ook in zijn tijd al. Hij is buiten zijn zinnen. Hij is een arme misleider die ten onder gegaan is aan zijn eigen gestoorde idealen. Nou, kan ik invullen. Ik kan begrijpen dat je daarom niet meer naar de kerk gaat. Als dat je antwoord is. Een derde kan je ook invullen. Hij is een liar. Hij is een leugenaar. Hij wist dat hij de mensen bewust bedroog. Hij geloofde zijn eigen woorden niet. Maar hij hield de mensen voor de gek. Nou ja, dan ben je toch eigenlijk wel dwaas. Want ja, dan ga je voor je eigen... Je gaat er wel aan ten onder. Of hij heeft nooit bestaan. Een legend. Of hij is een lunatic. Heer Jezus was krankzinnig. Of hij was een bewuste misleider, een bedrieger, een laaier. Of, dat is het laatste. Of hij is Lord. Hij is Heer. U bent waarlijk zoon van God. En als hij zoon van God is, dan kan hij maar één ding doen. Dat is diep eerbiedig voor hem buigen. Diep eerbiedig voor hem knielen. En hem erkennen als jouw zaligmaker. Hij leed honger als mens. En toch voedde hij er duizenden als God met brood. Hij kende vermoeidheid en toch is hij voor miljoenen de ware rustaanbrenger. Wonderlijk, hè? Hij weende zelf. En hij veegde de tranen en hij droogde de tranen van verdrietige mensen. Hij was het lam dat ter slachting werd geleid en toch is hij de goede herder. Met een grote schare, een grote kudde. Hij had zelf dorst en hij riep, wie dorst heeft komen tot mij en drinken. Hij had geen gestalte nog luister en toch voor de gelovigen is hij schoner dan alle mensenkinderen. Nou, wat is uw antwoord? De Heere Jezus wacht op antwoord op zijn vraag. Ik ga eindigen. Ik begon met een voorbeeld, hè? Ik begon met een voorbeeld. Over die gehandicapte jongen. Die zoveel van de Heere Jezus hield. Ik ga eindigen met een voorbeeld wat ik las. Er was een christen in Japan. En die heeft het Marcus-evangelie helemaal uitgetypt op een groot vel papier. Zie dat voor je? Een christen in Japan die op een groot vel papier het hele Marcus-evangelie over ging typen. Alleen op het eerste gezicht was het een beetje vreemd getypt. Je zag stukjes wit en dan weer stukjes overgeslagen en zo en dan weer niet. Maar als je anders keek, die letters, dan merkte je dat het een soort computertekening was. Allemaal letters. En dat die letters met elkaar ja, een soort afbeelding vormden. En als je daar goed naar keek, dan zag je een hoofd met een doornenkroon erop. En een gezicht met twee ogen die je aankeken. En dat trof mij. Als je de evangelie, als je de Bijbel leest, mensen... En je let op wat Jezus zegt en doet. Dan lees je niet alleen maar letters of een tekst. Maar je ontmoet hem zelf. En als je let op wat er met mensen gebeurt die met hem in aanraking komen en die hem leren kennen. En hoe ze tot verandering komen. Bevrijding, genezing, tot rust. Dan zie je hij is Lord. Hij is Heer. Hij is Zoon van God. Hij leeft. Ik denk dat jullie er ook wat van gezien hebben. Het was door al die letters heen. Al die letters heen. Inderdaad, als ik de evangelie lees, ik ontmoet twee ogen. En ik ontmoet daarin het gezicht van mijn heiland. Mensen, wat is het nou vanmorgen? Dominee Pauwen zei een keer, merkwaardige meeste dominees zijn merkwaardig, die was ook merkwaardig. Dominee Pauwen zei een keer, en daar had hij gelijk in. Hij zegt, je verandering is het niet hoor. Je verandering is het niet. 6 jaar geleden
Of 3 jaar geleden, toen het je nog niks zei. Nu is het anders geworden. Je verandering is niet.
En hij zei, je gevoel is het ook niet. En hij zei, je geestelijke en geloofswerkzaamheden, dat is het ook niet. En hij zegt, je geloof op jezelf, op zichzelf, dat geloof is het ook niet.
Wat is dan wel, dominee? Hij zegt, Jezus Christus is het. En hij is alles. Ik zou het met een gezang kunnen zeggen, met een opwekkingslied. Op de vraag, wie is Christus voor jou, zeg ik, zing ik, u bent de grote koning. U bent de vredevorst. U bent de Heer van hemel en aarde. U bent waarlijk Zoon van God. Engelen, we zien ze niet, ze zijn er wel. Engelen buigen voor u. Juichen in het koor voor u, die het woord bent van eeuwig leven. Jezus Christus, u bent Heer. Halleluja. Amen.